Wij openen Gods heilig woord vanavond in Exodus 5 en we lezen de versen 1 tot en met 21.
En daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao: al zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk trekken dat het mij feest houden in de woestijn. Maar Farao zeide: wie is de Heere? Wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet, en ik zal ook Israël niet laten trekken. Zij dan zeiden: de God der Hebreeën is ons ontmoet. Zo laat ons toch heen trekken de weg van 3 dagen in de woestijn, en de Heere onze God offeren, dat hij ons niet overkomen met pestilentiën of met het zwaard. Toen zeide de koning van Egypte tot hen: gij, Mozes en Aaron, waarom trekt gij het volk af van hun werken? Gaat heen tot uw lasten. Verder zeide Farao: zie, het volk van het land is alreeds te veel. En zoudt gij lieden het doen rusten van hun lasten? Daarom beval Farao te dienzelfde dagen aan de aandrijvers onder het volk en deszelfs ambtlieden, zeggende: gij zult voortaan aan deze lieden geen stroom meer geven tot het maken der tichelstenen als gisteren en eergisteren. Laat hun zelve heen gaan en stro voor zichzelf verzamelen. En het getal der tichelstenen die zij gisteren en eergisteren gemaakt hebben, zult gij hun opleggen. Gij zult daarvan niet verminderen, want zij gaan ledig. Daarom roepen zij, zeggende: laat ons gaan, laat ons onze God offeren. Men verzware de dienst over deze mannen, dat zij daaraan te doen hebben, en zich niet vergapen aan leugenachtige woorden. Toen gingen de aandrijvers van het volk uit, en deszelfs ambtlieden, en spraken tot het volk, zeggende: zo zegt Farao, ik zal u lieden geen stro geven. Gaat gij zelf heen, haalt u stro, waar gij het vindt, doch van uw dienst zal niet verminderd worden. Toen verstrooide zich het volk in het ganse land van Egypte, dat het stoppelen verzamelde voor stro. En de aandrijvers drongen aan, zeggende: voleindigt uw werken, elk dagwerk op zijn dag, gelijk toen er stro was. En de ambtslieden der kinderen Israëls, die Farao's aandrijvers over hen gesteld hadden, werden geslagen. En men zeide: waarom hebt gij lieden uw gezette werk niet voleindigd in het maken van tichelstenen, gelijk tevoren, alzo ook gisteren en heden? Derhalve gingen de ambtslieden der kinderen Israëls en schreeuwden tot Farao, zeggende: waarom doet gij uw knechten alzo? Aan uw knechten wordt geen stro gegeven, en zij zeggen tot ons: maak de tichelstenen. En zie, uw knechten worden geslagen, doch de schuld is uw volks. Hij dan zeide: gij lieden gaat ledig, ledig gaat gij. Daarom zegt gij: laat ons gaan, laat ons de Heere offeren. Zo gaat nu heen, arbeid, doch stro zal u niet gegeven worden. Evenwel zult gij het getal de tichelstenen leveren. Toen zagen de ambtlieden de kinderen Israëls dat het kwalijk met hen stond, dewijl men zeide: gij zult niet minderen van uw tichelstenen, van het dagwerk op zijn dag. En zij ontmoetten Mozes en Aaron, die tegenover hen overstonden, toen zij van Farao uitgingen, en zeiden tot hen: de Heere zie op u en richtte het, dewijl gij onze reuk hebt stinkende gemaakt voor Farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in hun handen om ons te doden.
Thema voor de prediking van deze avond, gemeente, dat is: laat mijn volk trekken. Dat is allereerst een goddelijk bevel. En we zien vanavond Farao's weigering. En tenslotte zien we een grotere verdrukking. Dat is de lijn van het gedeelte dat we vanavond samen met elkaar hopen te overdenken met de hulp van de Heer. Laat mijn volk trekken, goddelijk bevel, farao's weigering en een grotere verdrukking. Ook het gedeelte van deze avondgemeente staat in het licht van de Heere die bezig is om zijn volk te verlossen en te bevrijden. De Heere had immers naar zijn volk omgezien. U hebt dat in de achterliggende Bijbellezingen al kunnen horen, dat de Heere omzag naar zijn volk, dat daar verdrukt werd in het land Goshen als een slavenvolk. God hoorde naar hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond dat hij had opgericht met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan, zo lezen we aan het begin van het Bijbelboek Exodus. En God kende hen. Ja, het is de Heere die omziet naar zijn volk. En het is de Heere die bezig is om geschiedenis te gaan schrijven, de geschiedenis van zijn heil. En in dat licht moet u vanavond ook dit hoofdstuk lezen, dat we samen overdenken. De Heere is bezig om heil te bereiden voor zijn volk, om zijn volk te verlossen uit de slavernij van de farao. Het volk dat gevangen is, dat zichzelf niet kan verlossen, dat als een gevangene leeft daar in het land Goshen. En het is dan ook weer belangrijk, gemeente, als we dat vanavond mogen zien, dat de Heere daar bezig is om zijn volk te bevrijden. Dat de Heere dan ook bezig is om door zijn volk Israël heen zijn heil te openbaren in deze wereld. Want het is niet alleen maar de geschiedenis van het volk Israël dat we ook in deze Bijbellezingen beluisteren. Maar het is de geschiedenis van de Heere die bezig is om met zijn volk Israël in deze wereld zo te handelen dat hij zijn heil straks openbaart door Israël heen aan heel deze wereld. En God laat zien aan deze wereld dat hij deze wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus de Heere is hier ook aan het werk. Want we lezen vanavond hier aan het begin van dit hoofdstuk dat Mozes en Aaron heen gingen en voor farao komen te staan en de boodschap aan farao overbrengen. En dat Mozes en Aaron naar farao zijn toegegaan, dat weet u wel uit de vorige Bijbellezingen, dat is niet uit eigen initiatief, dat is niet omdat Mozes dacht dat werk te moeten gaan doen en dat is niet omdat Aaron dacht met Mozes mee te gaan, maar dat is de Heere zelf die Mozes geroepen heeft en die Mozes en Aaron gezonden heeft om naar farao te gaan. Als er één was die alle mogelijke bezwaren had, dan was het Mozes wel. Hij zag het helemaal niet zitten om naar het koninklijk paleis van farao daar toe te gaan en de boodschap over te brengen. Maar het is de Heer die zich aan hem heeft geopenbaard bij die brandende braambos. Als die getrouwe God van het verbond, de God van vader Abraham, Isaac en Jacob. Die zegt, ik heb zeer wel de verdrukking van mijn volk gezien. Ik ben nedergekomen dat ik het verlosse uit de hand van de Egyptenaars. En al die bezwaren van Mozes, die moeten dan verdwijnen als sneeuw voor de zon. Want de Heere gaat Mozes zenden. En samen met zijn broer Aaron maakt hij dan de gang naar het koninklijk paleis van farao. Nadat ze eerst naar het land Goshen zijn geweest om daar het volk van de Heere op te zoeken en de boodschap van de Heere aan zijn volk over te brengen, dat er verlossing zal komen en dat de Heere zo heeft omgezien naar zijn volk, dat hij zijn volk verlossen zal. De verlossing is aanstaande. De Heere zal ingrijpen. Nou, in dat licht moet u dan ook maar het begin van dit gedeelte lezen, gemeente. Het is de Heere die zijn knechten zendt naar Farao. Het is de Heere die hen gezonden heeft met de boodschap: ik zal mijn volk verlossen. En dat moeten Mozes en Aaron dan ook maar steeds voor ogen houden wanneer ze naar Farao toe gaan. Want ik kan me zo indenken dat ze met de nodige spanning onderweg zijn gegaan naar dat koninklijk paleis van Farao om deze boodschap over te brengen. Trouwens, het is een boodschap vooral Gods knecht, die geroepen worden om het woorden van de Heere over te brengen. En die weten dat mensen nooit op die boodschap van de Heere zitten te wachten. Want een mens van nature, die is er niet op uit om het woord van de Heere te horen. Laat staan het woord van de Heere te gehoorzamen. En ondertussen wisten ze ook dat deze farao die daar in het koninklijk paleis daar zit, dat dat een farao is, en dat weten we ook uit buitenbijbelse bronnen, die een harde farao is, die bekend staat om een strak regime dat hij heeft gehouden, een sterke persoonlijkheid die de touwtjes heel strak in handen houdt. En naar deze farao worden deze twee mannen gezonden. Ja, zo zendt de Heere altijd weer zijn knecht. Menselijk gesproken zeg je, is het een onmogelijke taak dat ze naar Farao toe moeten gaan en Farao moeten bewegen om het volk van God te laten trekken. Maar ze moeten. God roept. En ze gaan. Zo hebben Gods knechten vandaag ook nog, menselijk gesproken, een onmogelijke taak. Om dat woord van God te verkondigen in een wereld waar de duivel heer en meester lijkt te zijn en zoveel in zijn macht en in zijn greep heeft. Menselijk gesproken zou je zeggen, je begint er niet eens aan om dat werk te doen. Want wie kan nou een mens verlossen uit de macht en uit de heerschappij van de boos? Maar dan is het altijd weer ook voor Gods knechten vandaag de boodschap dat de Heere zegt: laat mijn volk trekken. Het is mijn volk. En ik zend mijn knecht. En ik ben bezig in deze wereld om mijn werk te doen. Alzo zegt de Heere, de God van Israël. Dat is ook de boodschap waarmee Mozes en Aaron daar in het paleis komen. Alzo zegt de Heere, de God van Israël. En dat is altijd weer een kenmerk van een echte dienaar van het woord. Die komt niet met zijn eigen woord en met zijn eigen gedachten, maar die komt met het woord dat de Heere hem in zijn mond heeft gelegd. En het is voor een dienaar van het woord ook altijd weer van belang, dat als hij de preekstoel opgaat en dat als hij de preekstoel afgaat, dat hij zich ervan bewust is en dat hij kan zeggen: wat ik gezegd heb vandaag, dat is het woord van de Heere. Alzo zegt de Heere, de God van Israël. Dus dat is een bevel van Gods wegen aan Farao. Het is de boodschap van ontferming en genade van de Heere over zijn volk Israël, om het volk van de Heere te laten trekken. Maar het is tegelijk een goddelijk bevel aan het adres van deze heidense koning, deze Farao van Egypte, die bevolen wordt om het volk van God te laten gaan. Hij zal de levende God, de God van hemel en aarde, gehoorzaam moeten zijn. Nu moeten wij vanavond natuurlijk ons wel realiseren dat deze woorden gesproken zijn in de oud-testamentische bedeling tot Farao. En dat het woord van de verlossing klinkt aan het adres van Israël, het volk dat God uit Abraham geboren heeft laten worden. Waar is de Heer, als ik de lijnen vanavond maar gelijk wat probeer door te trekken, gemeente, ook in de nieuwtestamentische bedeling niet bezig om dat woord van de verlossing, om zijn volk te laten trekken in deze wereld, uit te laten trekken uit de macht van de boze en ze te brengen onder zijn heerschappij? Is de Heere ook vandaag niet met die boodschap bezig in deze wereld? God haalt zijn volk overal vandaan. Niet alleen maar meer uit Israël, dat volk dat uit Abraham geroepen is en dat God verkoren had. Maar sinds de komst van de Heere Jezus in deze wereld gaat het evangelie rond in heel deze aarde, opdat overal de stem van de Heere zal klinken. Laat mijn volk trekken. Want die Godgemeente die dat woord spreekt, dat is die God die zondaren trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Mensen die van nature leven onder de macht en onder de heerschappij van die grote tegenstander van God, die moet de tegenstander loslaten. Omdat God bezig is om zijn kerk bijeen te vergaderen. Daar is hij toch mee bezig. Vanaf het begin van deze wereld, om uit het verloren menselijke geslacht zijn gemeente bijeen te vergaderen, in de eenigheid van het ware geloof, door de prediking van het woord, door de kracht van de Heilige Geest. De Heere die bezig is om vaten te ontroven aan die grote tegenstander van hem, de vorst der duisternis. En is dat geen wonder dat de Heere daar nog altijd mee bezig is, ook hier in Sliedrecht. Van zondag tot zondag, door de prediking van het woord. Door de weeks wanneer het woord open gaat, ook in een bijbellezing als vanavond, dat de Heere bezig is om dat kerkvergaderende werk te doen. En dat er zondaren geboren worden in Sion, die ook de naam van Sions kinderen mogen dragen. Want u moet maar even goed kijken wat de Heere tegen Farao zegt. Laat mijn volk trekken, dat het mij een feest houden in de woestijn. Dat is wel heel opmerkelijk, gemeente, dat de Heere deze woorden spreekt. Dat het volk naar de woestijn zal gaan om daar feest te houden. Als we kijken naar de woestijn, dan zeg je dat is nou net niet de plek om daar feest te houden. En toch, de Heere zegt, laat mijn volk trekken, dat het mij een feest zal houden in de woestijn. Want de woestijn, dat is in de Bijbel, gemeente, in de ogen van de Heere, de plek waar hij zijn volk zich tot zijn eigendom heeft gemaakt. En dat zullen we later dan ook zien als dat volk uitgeleid wordt en door de woestijn gaat. En dan zal het daar bij de berg Sinaï komen. En bij alles wat de berg Sinaï verschrikt en bij alles wat de donder van de wet daar laat horen, daar laat de Heere aan zijn volk horen. Ik ben de Heere, uw God. En als de Heere dan later terugblikt door middel van een van de profeten op die geschiedenis daar in de woestijn, dan zegt de Heere, ik heb Israël als mijn bruid daaruit verkoren. Ik gedenk aan de weldadigheid van uw jeugd, de liefde van uw ondertrouw, toen gij mij nawandelt in de woestijn, in een onbezaaid land. Daar in de woestijn heb ik u mij aangenomen tot mijn volk. Daar heb ik het verbond met u gemaakt, daar aan de voet van de Horeb. Met andere woorden, gemeent, de Heere is hier bezig om zijn bruidskerk bijeen te vergaderen, om haar straks te maken tot zijn bruid. En dat is wat de Heere doet, gemeente, ook in deze wereld. En dat haalt niet het nieuws in deze wereld. En dat staat niet op de voorpagina's van de krant. En dat zul je niet horen in de items van het NOS-journaal. Maar de Heere is bezig om zijn bruidskerk bijeen te vergaderen. En zo is hij bezig door de prediking van zijn woord en door de kracht van de Heilige Geest mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En dat werk gaat door, gemeen. Want er zal er niet één gemist worden. Straks zal Gods huis vol zijn. Geef dat geen moed. Ook voor de gemeente hier, dat de Heere doorgaat met zijn werk. En dat dat werk niet te keren is. Ook al zijn er zoveel tegenstanders die proberen dat werk van de Heere te verstoren en te bedreigen. En al is daar de vorst der duisternis die bezig is aan de ene kant als een briesende leeuw om te zoeken wie hij zal kunnen verslinden en die aan de andere kant als een engel des lichts bezig is om met dwaalleer de gemeenten en de kerken te verleiden en op een ander spoor te zetten, een spoor dat van het woord van God afwijkt. En dan is vanavond gelijk maar de vraag gemeend. Behoren wij al tot die bruidskerk van de Heere Jezus Christus, die getrokken is uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht? Geldt het al van ons, dat we door die kracht van de Heilige Geest hebben ontdekt dat het leven alleen maar te vinden is in die ene bruidegom, de Heere Jezus Christus, die zijn leven gaf voor zijn bruidskerk, die om zijn bruid te werven naar deze aarde kwam en zichzelf gaf. En dat zo zondaren gereinigd en gezaligd wordt, en bevrijd worden uit die macht van de vorst der duisternis. Want daar gaat het vanavond om, gemeente. We kunnen deze oudtestamentische geschiedenis lezen als een geschiedenis waar we naar kijken en waar we toeschouwer van zijn. En we kunnen aan de ene kant ons hoofd misschien schudden over wat Farao allemaal zegt en allemaal doet. En we kunnen ons hoofd misschien schudden ook over het volk dat op een gegeven moment ook zegt, u hebt ons stinkende gemaakt. Dat zeggen ze dan tegen Mozes en tegen Aaron. En nou heeft Farao ook nog een zwaard in handen gekregen om ons te doden. Maar luisteren we vanavond, gemeente, als een zondaar die genade nodig heeft en die alleen maar het leven vindt in de Heere Jezus Christus. En die zich vanavond verwondert over dat machtige werk van de Heere dat niet te keren is, dat hij ook in je eigen leven begon. En dat hij ondanks al dat verzet dat er van nature in ons hart is, en dat er ook van buitenaf op afkomt, dat hij doorgegaan is. En dat hij trok. Daar gaat het vanavond om, gemeente. Want als je dan die figuur van de farao ziet, och ja, dat is dan de mens ten voeten uit die zonder God leeft. Mozes en Aaron die maken geen enkele indruk met de woorden die ze spreken. Laat ik het vanavond maar zo zeggen, gemeente, dat woord van de Heere, dat maakt bij deze farao geen enkele indruk. Ook al zeggen Mozes en Aaron, alzo zegt de Heere, de God van Israël. Deze farao die trekt zich nergens wat van aan en die zegt, wie is de Heere, wiens stem ik gehoorzaam zou zijn om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet en ik zal het volk niet laten trekken. Deze farao ziet u vanavond de mens gemeend. De mens ten voeten uit die zonder God leeft en die denkt dat hij met God niks te maken heeft. Natuurlijk, Mozes en Aaron die waren op deze reactie al voorbereid. Want de Heere had ook al laten weten dat farao helemaal niet van zins is om het volk van God te laten trekken. En je leest ook verschillende keren dat de Heer het hart van farao verhardt. En dat moet u natuurlijk ook goed lezen. Daar moet u niet maar bij de voorbaat de conclusie uittrekken dat farao er uiteindelijk ook niks aan kan doen en dat hij uiteindelijk ook maar een middel is in Gods hand. En dat hij daarom zo hard is. Als u dat erin zou willen lezen, gemeente, dan denk ik dat u daar verkeerd aan doet. Denk dat u dat zo moet lezen, dat de Heilige Geest ons dat wil laten zien, dat zo'n mens als farao, die van nature zo hard is, wanneer die zich blijft verharden, dat God hem overgeeft aan het oordeel van de verharding. Want hier ziet u nou een mens die van God niet wil weten, die zegt, ik ken de Heere helemaal niet. En wie is de Heere eigenlijk? En wat heb ik met deze God te maken? Het is de mensgemeente die denkt zelf koning te zijn over zijn eigen leven. Die denkt zelf alles in handen te hebben. Het is de mens die niet wil buigen voor de levende God, de God van hemel en van aarde. Kijk, hij zal misschien waarschijnlijk wel zijn eigen goden hebben gehad daar in Egypte. En zijn eigen afgoden hebben gehad waarvoor hij gebogen heeft. Maar het is ook iemand die koning is en die denkt dat hij misschien zelf wel net als de afgoden zo'n grote plaats heeft in deze wereld. Deze farao, dat is ook maar een mens. Mens net als u en ik. Mens van vlees en bloed. Ook een mens die geboren is in zonde. En een mens die aan het einde van zijn leven moet sterven en voor God de rechter van hemel en van aarde moet verschijnen. Deze mens die denkt wel heel wat van zichzelf. Hè? Ja, dan kun je naar farao kijken, gemeente. Maar ik zei al, je ziet hier de mens ten voeten uit, zoals hij door de zondeval geworden is, die zich losgemaakt heeft van God, zoals je dat ook al zag in die oude geschiedenis na de zondeval, dat de mens bezig is zich een toren te maken die tot in de hemel reikt. En wat farao nou vanavond laat zien, gemeen, dat is hoop ik niet iets waarvan u zegt, nou, daar hebben wij allemaal helemaal geen last van en dat komt bij ons niet voor. Hebben wij het al ontdekt? Dat die trek van farao, die zich wel heel nadrukkelijk hier uit en op een hele duidelijke manier eruit komt in zijn leven, dat dat iets is wat in ons eigen hart ook van nature te vinden is. Er is geen mens toch die vanuit zichzelf gewillig is om de stem van de Heere gehoorzaam te zijn en naar de Heere te luisteren. Ook een kerkganger in Sliedrecht-Bethel niet. Er is niemand van nature gewillig om voor God te buigen en hem gehoorzaam te zijn. Kijk, en dat kun je natuurlijk op een hele openlijke manier zeggen, zoals de Bijbel dat ook laat zien. En zoals je dat bijvoorbeeld vindt in Psalm 14, waar de psalmdichter zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Daar heb je ook zo'n mens die zegt, ken God helemaal niet. En hij is er ook niet. Maar een mens kan dat ook op een hele subtiele manier doen, gemeen. Op een verborgen manier. Wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust, geen zin om de Heere te dienen. Alleen maar verzet. Je niet willen laten gezeggen door de Heere. En dat zit er toch in ons aller hart. Totdat de Heere dat verandert en de Heilige Geest dat ombuigt in een mensenhart. Dat machtige en dat heerlijke werk dat de Heere juist doet wanneer hij een mens trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wanneer een mens door de genade van de Heere Jezus Christus mag gaan delen in dat heil dat hij verworven heeft voor zijn bruidskerk. Dan wordt dat anders. Dan wordt dat anders. Is dat in u en in jouw leven al anders geworden? Of zijn we misschien ook nog bezig om ons te verzetten tegen de Heere? Nee, niet op zo'n openlijke manier als de farao. Maar ik moet er vanavond wel iets van zeggen, gemeent. Want het is uiteindelijk toch om te huiveren. Als je ziet dat zo'n mens als farao zich blijft verzetten tegen God, tegen al die roepstemmen die van Gods wegen tot hem komen. En ik zei al, dan geeft God hem uiteindelijk over aan het oordeel van de verharding. En dat is iets om van te huiveren. Als het zo ver in je leven komt, dat je tegen al die roepstemmen van de Heere in blijft gaan. Dat je je verhardt. En dat God je op een gegeven ogenblik aan het oordeel van de verharding overgeeft. Kijk, gemeente, ik weet niet wanneer dat moment is in het leven van een mens die zich blijft verzetten tegen God. Dat is ook iets wat God in zijn eigen vrijmacht doet. Maar zou het vanavond niet een boodschap zijn die er hier voor ons allen in ligt, als dat van ons nog zou gelden? Verhard u toch niet. Verhard je toch niet. Maar laat je leiden. Dat is het woord wat de Heere vanavond aan ons hart wil leggen. Hij is nog bij machten om dat harde hart te verbreken. We leven nog in de genadetijd. We zitten nog onder de bediening van het woord. Verhard u dan niet. Kijk, en dan is het ook van belang, gemeente, om vanavond te zien dat wat we hier vinden in Exodus 5, dat dat wel een onderdeel is van een heel groter geheel. Want als ik daar vanavond in gedachten die twee tegenover elkaar zie staan, aan de ene kant Mozes en Aaron, die met het gezag van het woord van de Heere zeggen, laat mijn volk trekken, en daar aan de andere kant, daar zie ik Farao staan, met al zijn praal en met al zijn pracht, en met al zijn eigen gezag dat hij denkt te hebben, dan ziet u daar, gemeente, die strijd woeden, die er al eeuwenlang aan de gang is, die er vanaf het begin af aan al geweest is na de zondeval, die strijd die God heeft ingezet, toen hij tegen de oude slang zei, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Want hier zie je dat zaad van de slang, gemeente, dat zich verzet tegen het zaad van de vrouw. Want deze farao is wel een pion, gemeente, op het schaakbord van de duivel die bezig is om te voorkomen dat de Heere zijn werk in deze wereld zal doen en dat de Heere zijn beloften zal vervullen. Want de duivel die weet natuurlijk heel goed wat het plan van de Heere is. Die weet dat de Heere bezig is met Abraham, Isaac en Jacob. Die weet dat de Heere bezig is met dat volk dat uit hen geboren is. Dat volk dat in Egypte terecht is gekomen. Daar weet hij van dat het moet komen in het land van de belofte, zoals de Heere dat tegen Abraham gezegd had. En dat uit dat volk, in dat land der belofte, de zaligmaker zal komen, die de kop van de slang zal vermorzelen. En dat probeert hij tegen te gaan. Heel eenvoudig. Hij probeert te voorkomen dat de Heere Jezus eenmaal uit dit volk geboren zal worden. Dat is de strijd in Exodus 5, gemeente. Dat moeten we goed zien. God zegt niet voor niks. Laat mijn volk trekken. Mijn volk. En farao die wil daar niks van weten. En daar ziet u vanavond, gemeente. Daar ziet u vanavond de genade en de ontferming van de Heere in. Dat de Heere zegt mijn volk. Dat volk is niet zijn volk, omdat het het zo'n goed volk is. Dat volk dat is niet zijn volk. Omdat het een streepje voor heeft. Omdat het er beter heeft afgebracht. Dan andere mensen en andere volkeren in deze wereld. Dit volk is alleen zijn volk, gemeente. En dat is maar goed ook. Omdat de Heer het zelf in zijn liefde verkoren heeft. En het tot zijn eigendom gemaakt heeft. Maar één reden waarom dit volk zijn volk is. En dat is omdat hij het lief heeft. En de verklaring voor die liefde vind je niet in dat volk. Want als je dat volk straks later nog volgt, gemeente, ook op zijn reis door de woestijn naar het beloofde land, dan zeg je, wat moet de Heere een geduld hebben met dat volk? Wat moet de Heere een geduld hebben met zijn bruid die hij verkozen heeft om zijn bruid te zijn? Maar de Heere is hier zelf bezig. Omdat hij trouw is aan zijn beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Omdat hij zijn heil gaat openbaren. Omdat uit dit volk straks de zaligmaker der wereld geboren zal worden. Die de macht en de heerschappij van de duivel voorgoed zal verbreken. Kijk, en daarom is die farao bezig. En daarom is die duivel achter hem bezig. Om dat werk van de Heere te verstoren. En dat werk van de Heere kon het zijn te verijdelen. En daarom is er geen haar op dat hoofd van die farao om dat volk van God te laten trekken. En Mozes en Aaron die proberen dat dan nog een keer en dan krijg je dat ze de indruk vragen dat het volk dan maar tijdelijk de woestijn in zal gaan en dat het daar dan de Heere mag dienen en de Heere mag offeren. En ze doen dan ook een beroep op farao dat hij ook wel weet van zijn eigen goden. Als je niet doet wat de goden van je vragen, dan kun je ook de wraak van de goden krijgen. En dan zal de Heere ook komen voor zijn volk Israël om hen te straffen. Dat de Heere zich tegen zijn volk keert wanneer ze niet in de woestijn hem zullen dienen en offeren. Ze proberen het van alle kanten. De God van de Hebreeën is ons ontmoet en laat ons trekken om onze God te offeren. Dat hij over ons komt met de pestilentie en met het zwaard. Maar ook daar wil farao helemaal niks van weten. Hij ziet er helemaal niks in om dat volk een aantal dagen vrij af te geven. Dat is in zijn ogen juist gevaarlijk. Want dat volk dat is immers zo groot geworden. Dat volk in dat land Goshen, dat moet hij onder de duim houden. Daar is dus geen enkele beweging bij farao te merken. Ja, daar zien we vanavond, gemeente, die geweldige macht van de duivel die bezig is om Gods volk en Gods werk tegen te staan. En onderschat hem ook vandaag nog maar niet, gemeente. Al mogen wij zeggen, in de nieuwtestamentische bedeling, dat de duivel in principe verslagen is. En mogen wij u vanavond verkondigen dat de Heere Jezus Christus aan het kruis die grote tegenstander, de kop van de slang, vermorzeld heeft. En dat de duivel weet dat hij een overwonnen vijand is. Maar ik lees ook in het laatste Bijbelboek, gemeente, dat naar de hemelvaart van de Heere Jezus, als hij komt en triomfeert daar in de hemel en hij alle lof en eer en dank daar ontvangt vanwege het werk dat hij hier op aarde gedaan heeft, dat er een grote krijg is in de hemel tussen Michaël en zijn engelen en de duivel en zijn engelen. En dat de duivel en zijn engelen op de aarde geworpen worden. En dat dan de stem uit de hemel klinkt. Wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen. Want de duivel is tot u afgekomen. En hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. En daarom is zijn toorn des te groter. Ja, de duivel is een overwonnen vijand. De duivel die heeft het al verloren, maar dat brengt hem er niet toe, gemeente, om het bijltje er al even bij neer te leggen, om het zomaar eens even uit te drukken. Maar omdat hij weet dat zijn tijd nog maar kort is, is die toorn des te groter en vergrimt hij zich tegen Gods kerk hier op aarde. En dat kun je heel praktisch maken, gemeente. Ga je merken, als de Heere in je leven komt, dat de duivel er dan ook op afkomt, om dat werk van de Heere dat hij begint in je leven, om dat tegen te staan. Omdat de dwarsboom, Dan komt er een tegenbeweging op gang, van binnenuit in je eigen hart, waar ook die weerstand is tegen de Here en tegen zijn dienst. Maar de duivel die versterkt dat, en de duivel die probeert dat werk van de Here tegen te houden. Vergis je niet, als de Here in je hart gaat werken, dan komt daar die tegenstander van de Here op. Want er is hem alles aan gelegen om zoveel mogelijk mensen mee te sleuren naar de eeuwige verlorenheid. En juist waar de Heere werkt, daar is hij. Ik ken toch wel die bekende uitspraak van Maarten Luther, tenminste dat wordt toegeschreven aan Maarten Luther. Waar de Heere zijn kerk bouwt, daar zet de duivel zijn kapel naast. De duivel is nog steeds bezig. En de duivel die wil je laten geloven. Als de Heilige Geest in je hart gaat werken en dat verlangen werkt om de Here te zoeken en de Here te dienen. Dan wil die je laten geloven dat als je de Here dient, dat het dan veel minder gaat in je leven. Want dan mag je dit niet meer en dan mag je dat niet meer. En dan moet je dat juist loslaten wat je zelf zo aardig en zo mooi en zo aantrekkelijk vindt. Hij probeert het je voor te stellen alsof de dienst van de Here een saaie en een sombere dienst is. Of hij schakelt mensen in. Die proberen je tegen te houden en die zeggen zo radicaal hoeft dat toch ook niet in het leven van een mens. Want je leeft immers in deze wereld en je moet toch immers ook midden in deze tijd blijven staan. Je kunt toch ook wel wat gematigder leven. En zo proberen ze ook dat werk van de Here tegen te staan. Die duivel die geeft zich maar zo niet gewonnen, gemeente. En dat geldt voor de kerk van de Here Jezus Christus in zijn geheel, als we zien dat die bezig is in verschillende delen in deze wereld om de kerk van de Here Jezus te vervolgen. Maar hij doet dat ook in het leven van een kind van God heel persoonlijk. Is het niet de Here Jezus zelf die gezegd heeft tegen Petrus: de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Satan kan je het ontzettend moeilijk maken. Als je op de zeef van de Satan terechtkomt, gemeente, dan wordt een mens heen en weer geslingerd tot en met. En wat kan dat een strijd, een angst en een onzekerheid in het hart geven. En hij kan allerlei gedachten, die farao hieruit, ook in je hart blazen. Is de Here er eigenlijk wel? En als die er is, waarom gebeurt er dan dit in mijn leven? En waarom gaat het nou zo in mijn leven? Hij houdt niet op, gemeente. Och, het onderwijs, ook in onze belijdenis, ligt voor het oprapen wat dat betreft. Onze Heidelberger, die het heeft, gemeente, ook over die strijd in het leven van Gods kinderen, die zegt: het zijn onze drie doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, die ons niet ophouden ons aan te vechten. Het is een voortdurende strijd. En dat zie je nou hier getekend, gemeente, in Exodus 5. De farao die niet toegeeft, die zich niet gewonnen geeft, die duivel die bezig is, elke keer weer en die niet loslaat. En ondertussen is het wel een hele heftige strijd. Want wat gebeurt er als Mozes en Aaron op bezoek geweest zijn bij de farao? Nou, dat volk van de Here daar in het land Goshen, dat zal het weten, gemeente. In plaats van dat farao het volk laat trekken, worden de lasten immens verzwaard. De eisen worden alleen maar opgeschroefd. Kregen ze eerst nog stro aangeleverd, waardoor ze die tichelstenen konden maken. Nu moeten ze zelf ook nog voor die stro gaan zorgen en dat stro gaan verzamelen. Maar ze moeten wel precies het aantal stenen leveren wat ze tot nu toe hebben gedaan. En dat was al een zware last voor hen. Met andere woorden, na dat bezoek van Mozes en Aaron gaat de zweep erover bij dat volk van God. En farao die is daar heel duidelijk in. Die zegt: Men verzware de dienst over deze mannen dat ze daaraan te doen hebben. En dat ze niet zich vergapen aan die leugenachtige woorden. En dan bedoelt hij natuurlijk de woorden van Mozes en Aaron. En dan wordt de verdrukking alsnog maar groter en groter, gemeente. Het leek zo mooi. Wat ze hoorden uit de mond van Mozes en Aaron toen die daar kwamen in het land Goshen. Dat de Heere zijn volk zou gaan verlossen en dat de tijd van de verlossing zou aanbreken. Maar gemeente, nou wordt die strijd alleen maar zwaarder. En nou worden de lasten van Farao alleen maar erger. En nou is er die Egyptische slavendrijvers die bezig zijn om de opzichters van de Israëlieten daar ook voor verantwoordelijk te houden. Wanneer ze niet aan de vereiste aantal tichelsteen komen en dan worden ze geslagen, gemeente, en dan worden ze verdrukt. En als ze dan beklag doen bij de farao, dan helpt dat ook allemaal niet, want farao, en dan vat ik het allemaal maar even samen, gemeente, die beschuldigt ze ervan dat ze ook nog lui zijn, dat ze nog met zulke dingen bezig zijn. Met andere woorden, deze farao is geenszins van zin om het volk ook maar enigszins te verlichten, in tegendeel. Hij herhaalt het. Ze moeten nou in dezelfde tijd ook voor de stro zorgen. En ze moeten het maximale aantal tichelstenen leveren. En als het niet gebeurt, dan zal de zweep slagen eroverheen gaan. En zo wordt hun hoop op verlichting de bodem ingeslagen. En als dan die Israëlitische opzichters het paleis van Farao verlaten, waar ze hun beklag hebben gedaan, dan komen ze Mozes en Aaron tegen. Nou, die zijn dan aan de beurt. Dan zeggen ze: de Heere die richtte tussen u. Want wat hebben jullie nou gedaan? Jullie hebben ons stinkende gemaakt voor Farao en zijn knecht. En je hebt ze nou een zwaard in de hand gegeven om ons te doden. Zo staat het er nou met ons voor. Dat is ook het volk van God, gemeend. Dat eerst die blijde tijding ontving: de Heere zal zijn beloften waarmaken. En de Heere die hoort het gekerm van zijn volk. Dat volk gelooft het niet meer. Dat volk, dat ziet het niet meer. Ze zijn helemaal terug bij af en het is nog veel erger. En de verlossing uit Egypte is verder weg dan ooit. Ja, dat is hetzelfde volk. En daar is denk ik de vorige Bijbellezing mee geëindigd. Aan het slot, daar lees je het heel nadrukkelijk. Het volk geloofde. En ze hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht had. En dat hij hun verdrukking zag. En ze neigden hun hoofden. En ze aanbaden. En hier aan het slot van het gedeelte van vanavond, gemeente, daar lees je dat ze Mozes en Aaron ervoor verantwoordelijk houden dat ze nou een stinkende reuk verspreiden voor Farao en voor zijn knechten. En dat het nou straks afgelopen is met hen. En dat het straks de dood is voor het volk van God daar in het land Goos. Ja, zo kan het dus ook gaan. Dan gaat het precies de tegenovergestelde kant op dan dat de Heer het beloofd heeft en dat de Heer het toegezegd heeft. Gaat het niet meer dan eens zo in het leven van Gods volk? Dat het alsmaar onmogelijker wordt. Dan zeg je: je hebt de belofte. En de Heer die heeft gesproken. En de Heere die heeft gezegd, er zal verlossing komen. Maar het is verder weg dan ooit. Misschien zit er vanavond wel zo iemand te luisteren, die dat in zijn eigen leven zo meemaakt, dat het alsmaar donkerder en donkerder wordt. Terwijl de Heere gesproken had en terwijl de Heere die beloften in je hart gedrukt had, dat er verlossing zal komen. maar het blijft uit. Het lijkt wel net andersom te gaan. Die duivel gaat nog meer tekeer in je leven. Die zware last wordt alleen maar groter. En je bent net geneigd om, net als de opzichters van Israël, nog meer te gaan vrezen. En misschien ook wel verwijten te gaan maken. En zeggen, Heere, hoe kan dat nou? En hoe zit dat nou? Maar de Heere die laat vanavond zien, gemeente, dat dat nou zijn weg is. Om zijn heil te openbaren. Dat gaat niet langs een voorspoedige weg. Dat is geen weg die over rozen gaat. Maar dat is een weg die altijd weer door de diepte heen gaat, waarbij een mens soms moet zeggen, ik zie helemaal geen uitkomst meer en ik heb alleen nog maar de dood voor ogen. Misschien zegt u wel, de Heere die belooft toch dat een zondaar verlost wordt. En de Heere die belooft toch dat een zondaar getrokken wordt uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En ik kan niet ontkennen dat de Heer in mijn leven gekomen is en dat die boodschap van de verlossing geklonken heeft. Maar ik voel de last allemaal nog zo druk. Die duivel is zo bezig. Juist om me bij de Heere vandaan te houden. En de duivel is maar bezig om mij in te fluisteren dat ik geen heil bij God heb. En dat het allemaal voor niks is. En dat het allemaal te vergeefs is. En dat het uiteindelijk allemaal niks helpt om de Heere te zoeken en de Heere te kennen. En op de Heere te vertrouwen. Maar dan laat de Heere vanavond zien, gemeente, dat zijn weg zo is. Zoals we het hier vanavond ook getekend vinden in Exodus 5. En wat is het dan ertoe? Wat is het dan belangrijk en nodig om in het gebed tot de Heere de toevlucht te nemen? Die opzichters die gingen naar Mozes en naar Aaron toe en die verweten Mozes en naar Aaron van alles. Och, we zijn niet beter dan het volk, gemeente. We zijn misschien precies net zo. Maar zou het niet veel beter zijn om die nood vanavond dan maar voor de Heere neer te leggen. Voor de troon van zijn genade. Want hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Hij laat zijn volk niet los. Ook niet in deze verdrukking. Het werk van God, het werk van de drie enige God, dat is onweerstaanbaar. En wat voor een vijand zich ook tegen hem zich kant. Zijn hand, zijn onweerstaanbare hand, die zal ervoor zorgen dat er verlossing zal komen. God zorgt voor zijn eigen werk. Het volk heeft de dood voor ogen, zeggen ze. Het zwaard is in handen van Farao en zijn knechten. Straks is het voorgoed afgelopen, denken ze. Hebt u dat nooit? Dat je dat misschien ook denkt, net als David, weet u wel. Ik zal een deze dagen nog door de hand van Saul omkomen. De aanvechting kan soms diep gaan. Nee, ik zeg niet dat ieder van Gods kinderen dat op eenzelfde manier en in dezelfde mate beleeft. Maar ik weet er wel, gemeente, dat ze er zijn, dat ze er ook vandaag zijn, die soms zo heftig op de zee van de Satan liggen en dat ze niet weten waar ze het zoeken moeten. En als er vanavond ook maar eentje zou luisteren hier in de kerk of thuis, dan voel ik me vanavond geroepen om door de Heere, om tegen u en tegen jou te zeggen, houd aan. Grijpt moed, want uw hart zal vrolijk leven. God zal nooit zijn gevangenen begeven. Al heb je menselijk het gevoel, het is niet meer te doen en ik kan niet meer verder. De Heere gaat zijn volk bemoedigen. En dat is dan iets voor de volgende Bijbellezing. Dus dat laat ik ook maar rustig, gemeente. Maar ik zou er vanavond wel mee willen eindigen. Dat het niet eindigt met de dood van Gods volk in het land Goos. Want ze hebben een levende God. Die zijn volk zelfs door de schaduwen van de dood heen leidt. Naar de verlossing. Al laagt ge, o Israël, als weleer, gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen, en zwart wart door uw dienstbaarheid. Hoort u het vanavond, u is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. Uw heilzon is aan het dagen. Amen.